U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Zuiderlicht. Het is vandaag 17 november en we naderen het einde van deze maand en daarmee naderen we ook het einde van het hele kerkelijke jaar. En zoals u ongetwijfeld is opgevallen afgelopen zondag bij de lezingen, hoe meer we het einde van het kerkelijk jaar naderen, hoe meer de lezingen ook gaan over het einde van alles, het einde der tijden. En we hebben afgelopen zondag al gehoord over de wederkomst van Christus, de grote dag waarvan niemand weet, behalve de Vader. En aanstaande zondag vieren we natuurlijk het hoogfeest van Christus Koning. En bij dat feest wil ik vandaag wat langer stilstaan. En ik wil dadelijk even beginnen met een korte getuigenis van de afgelopen week. Ik ben een paar dagen op retraite geweest in Heiloo, op het heiligdom van Onze Lieve Vrouw Ternoot. En als ik op retraite ben, dan vind ik het altijd ontzettend fijn uiteraard om extra te bidden, maar ook om heel veel te wandelen. En dat heb ik vorige week dan ook volop gedaan en daar wil ik zo wat over vertellen. En dat heeft ook te maken namelijk met het feest dat we aanstaande zondag vieren. Maar voordat ik daartoe over wil gaan, zullen we vandaag uiteraard ook weer starten met gebed. En ik wil vandaag als gebed bidden de bekende hymne die u ongetwijfeld allemaal al regelmatig hebt gezongen, namelijk aan u, o koning der eeuwen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Aan u, o koning der eeuwen, aan u blijft de zegekroon. Onsterfelijk schittert uw glorie door alle haat en hoon. De volkeren verdwijnen, maar luider klinkt het lied. De wereldzon blijft schijnen, haar glanzen sterven niet. Hoor jubelend naderen de eeuwen, met psalmen vol hoger gloed. In brede koren weer klinken, de koning huld en groet. Hoe schateren hun zangen, langs aard- en luchtgebied. De koning aller ere, zij leven, liefd en lied. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Broeders en zusters, dit prachtige lied, wat natuurlijk elk jaar wordt gezongen met het hoogfeest van Christus Koning, klinkt vandaag in onze grauwe tijd misschien een beetje vreemd in de oren. Het is namelijk een jubellied en het bejubelt het koningschap van Jezus Christus. Maar wat ik nogal eens hoor van parochianen, als je om je heen kijkt, ja, waar is hij dan? Waar is die koning dan? En waarom zien we hem niet terug in de maatschappij? En dat is een terechte vraag, maar daar kunnen we ook een heel goed antwoord op geven. En dat willen we vandaag proberen te doen. Maar zoals gezegd wilde ik kort eerst iets vertellen over de afgelopen week in Heiloo. Zoals gezegd heb ik daar een paar dagen in stilte doorgebracht. En dat is heerlijk om even bij Onze Lieve Vrouw te zijn. Om daar gewoon in de kapel te kunnen gaan zitten zonder al te veel naar de tijd te hoeven kijken. En tijdens zo'n korte retraite ga ik ook altijd extra veel wandelen. Je zit in Heiloo natuurlijk vlakbij de kust, dus dan pak ik mijn wandelstok en dan ga ik richting de duinen. En die wandelstok die heb ik ooit zelf gemaakt toen ik naar Santiago ging wandelen. Dat was in het jaar 2009, vlak voordat ik naar het seminarie ging. En toen heb ik 3 weken gewandeld in Spanje. Ik ben niet hier in Nederland begonnen, maar ik begon in Salamanca in Noord-Spanje. En ik ben toen nog verder doorgelopen naar het noorden, naar Santiago. En die stok die had ik speciaal gemaakt als een soort staf om, nou ja, wilde beesten op afstand te houden. Dat viel gelukkig mee, alle wilde beesten. Maar toch is het ook fijn om gewoon zo'n stok vast te hebben om extra steun te hebben tijdens het wandelen. Het verlicht de stappen ook wat. Maar het belangrijkste van zo'n staf is eigenlijk dat het ook iets symboliseert. Op het moment dat je namelijk met een stok in de hand wandelt, dan ben je niet zomaar een wandelaar, maar dan ben je een pelgrim. En het verschil tussen een wandelaar en een pelgrim is dat een pelgrim een duidelijke bestemming heeft. En voor al diegenen die ooit naar Santiago zijn gewandeld, of die mensen kennen die daar zijn geweest, die weten natuurlijk dat het symbool van Santiago, dat de schelp is, hè? De Jacobusschelp. En je ziet dan ook geen pelgrim zonder zo'n schelp om zijn nek of aan de tas. En die schelp die symboliseert eigenlijk heel mooi wat een pelgrim is. Een pelgrim van buiten ziet dat er ruw uit, hè? Helemaal verweerd door de zon of door de regen. Soms met een stevige stoppelbaard, dus van de buitenkant ziet het er ruw uit. Maar het hart van de pelgrim of de ziel van de pelgrim is iets heel moois, iets heel zuivers. Want in de ziel van de pelgrim leeft namelijk het verlangen om uiteindelijk thuis te komen in het hemelse vaderhuis. En elke pelgrimstocht, elke pelgrimage die je als pelgrim maakt, is daar ook altijd op gericht. Als je naar Santiago gaat wandelen, dan ben je op weg natuurlijk naar de botten van de heilige Jacobus. En dat is op zichzelf al een bestemming om daar aan te komen, om daar neer te knielen, om daar te bidden tot deze grote heilige. Een van de 3 van de 12 apostelen die overal bij waren. Hij wordt dan ook met recht natuurlijk Jacobus de meerdere, de grotere genoemd. Maar zo'n pelgrimstocht die dan eindigt in de kerk in Santiago verwijst uiteindelijk ook naar de pelgrimstocht van ons leven, die eindigt hopelijk in het vaderhuis. En die pelgrimstocht, dat is natuurlijk een soort persoonlijke tocht die we allemaal doormaken als mensen. Maar het is ook een tocht die we gezamenlijk maken. We weten dat natuurlijk dat het Joodse volk destijds al werd verlost uit de slavernij. En het Joodse volk ging op naar het beloofde land, naar Israël. Dat was natuurlijk ook een enorme pelgrimage. En diezelfde pelgrimage die maakt nu eigenlijk heel de schepping door tot aan het einde der tijden. De tijd waarin de voltooiing zal plaatsvinden. En de tijd ook waarin natuurlijk het oordeel zal plaatsvinden. De scheiding van de bokken en de schapen. En waarom wordt aan het einde van dit kerkelijk jaar en daarmee ook de herinnering aan het einde der tijden nou het koningschap van Christus centraal gesteld? Daar wil ik vandaag kort even met u over spreken. Allereerst, heel kort gezegd, wordt natuurlijk het koningschap centraal gesteld bij deze laatste viering van het kerkelijk jaar. Omdat we als mensheid onderweg zijn naar de grote ontmoeting met de glorieuze koning Jezus Christus. 2000 jaar geleden stierf hij voor ons aan het kruis en hij werd daar natuurlijk met doornen gekroond. En tijdens zijn kruisdood was hij een grotendeels onzichtbare koning. Natuurlijk een handjevol mensen, volgelingen die hem herkenden als koning, die hem ook aanbaden als koning. Maar zelfs een groot deel van zijn eigen leerlingen deed dat niet op het beslissende moment. Je zou kunnen zeggen dat de leidende dienstknecht, die ook al in Jesaja werd aangekondigd, dat als het ware een verborgen koning is. Hij is herkenbaar als de ogen van ons geloof openstaan. En hij was altijd al koning voor de grondlegging der wereld. Dus hij wordt dat niet pas als hij op de aarde komt. Hij was dat altijd al, ook al in de heerlijkheid van de drie-eenheid. De heerlijkheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Voordat hij werd geboren uit de maagd Maria. Maar dat koningschap dat wordt zichtbaar wanneer hij op de aarde verschijnt en inderdaad tot koning wordt gekroond. En ook zelf voor zijn kruisdood bevestigt, ja, koning ben ik. Maar dat verborgen koningschap, dat haast onzichtbare koningschap, zal aan het einde der tijden zichtbaar zijn voor iedereen. Wanneer de mensenzoon, zoals we afgelopen zondag ook hebben gehoord, zal verschijnen in macht en grote majesteit. En dat koningschap, dat wordt ons nu gepresenteerd, omdat namelijk dat koningschap van Christus uiteindelijk de redding is voor alle tijden. Hij is natuurlijk eeuwige koning, maar zoals de incarnatie ons laat zien, de eeuwige Heer die treedt binnen in het menselijke bestaan, in de tijdelijkheid van dit bestaan. En in die tijdelijkheid brengt hij de eeuwigheid binnen. En brengt hij ook zijn koningschap binnen. En daarom is zijn koningschap en ook het offer dat hij brengt aan het kruis als koning, waarmee hij als hoge priester ook bevestigt dat zijn koningschap, zijn troon, de troon van David, dat hij voor eeuwig stand zal houden. Dat koningschap dat geldt ook voor onze tijd en dat geldt ook voor het einde der tijden. En dat koningschap van Jezus Christus is eigenlijk het antwoord op heel veel wantoestanden die we op dit moment zien. En we zien dat dit hoogfeest, het hoogfeest van Christus Koning, werd ingesteld in een tijd waarin dat niet anders was. Waarin ook de wereld aan het piepen en aan het kraken en aan het zuchten was. En waarin de paus destijds heel goed aanvoelde dat de terugkeer naar de koning Jezus Christus en de erkenning van zijn koningschap uiteindelijk niet alleen ons persoonlijke leven kunnen vooruit helpen of kunnen redden zelfs. En ook niet alleen onze families, maar zelfs de hele maatschappij, alle staten wereldwijd. En paus Pius XI schreef dan ook in 1925 een encycliek om aan te geven dat dit koningschap van Jezus Christus ook als hoogfeest gevierd moest worden, om zo de mensheid weer te wijzen op het belang dat Christus moet regeren in alle vlakken van het leven. En hij schreef de encycliek Quas Primas bij het 1600-jarige herdenkingsfeest van de sluiting van het concilie van Nicea. Hè, dat was in 325. En op dat concilie, wat natuurlijk met name bijeen werd geroepen om ketterijen van die tijd te weerleggen, te bestrijden. Op dat concilie werd natuurlijk bevestigd dat Jezus Christus inderdaad zoon is van God en ook volledig één is, hè, in wezen met de Vader. En dat was natuurlijk van cruciaal belang, want de Arianen met name in die tijd, bestreden dat. Hè? Die zeiden van, Jezus is inderdaad wel geboren uit de Vader, maar hij is niet één in wezen met de Vader. Hij is toch ondergeschikt in rang, zou je kunnen zeggen. En het concilie van Nicea die bevestigde dus dat Jezus wel degelijk volledig God is en ook volledig mens. En dat hij daarin dus volledig deelt in de goddelijkheid van de Vader. En dat is belangrijk ook als we stilstaan bij het koningschap van de Zoon. Want als hij inderdaad volledig één is met God de Vader, die natuurlijk schepper is van hemel en aarde en zo koning van alles wat er bestaat. Als de Vader dat is, dan is de Zoon dat ook, want ze zijn van hetzelfde wezen. En paus Pius XI die beschrijft dat heel mooi in Quas Primas, waarin hij dus verwijst naar de sluiting van het concilie van Nicea. En waarin hij ook zegt dat in zijn tijd, hè, het was natuurlijk begin vorige eeuw, precies dat ook zichtbaar is, namelijk de ontkenning van het koningschap van Christus. En dat zich vertaalt ook in chaos, in wanorde in de maatschappij. En we weten natuurlijk allemaal dat de heilige paus Pius X, hè, de voorganger van Pius XI, dat hij in zijn tijd al heel duidelijk het modernisme bestreed. En het modernisme is wat je zou kunnen noemen, als het ware, een soort theologische variant van het communisme. Het is een soort zoeken naar schijnredding. Het is zoeken naar een redding buiten Christus. En een modernist die zal dan ook vooral het aardse karakter van de kerk benadrukken, maar die zal niet de nadruk leggen op het goddelijke zoonschap. En paus Pius XI die had goed in de gaten dat een terugkeer naar die goddelijke koning, naar Jezus Christus, dat dat dus het enige antwoord was wat de wereld destijds en nu nog nodig had. En ook het enige middel om tot duurzame vrede te komen. We horen tegenwoordig in onze tijd natuurlijk volop het begrip duurzaamheid. Een begrip wat nogal eens een keer verkeerd wordt gebruikt eigenlijk. Hè? Alsof het alleen maar met energie te maken zou hebben of het voortbestaan van onze planeet. Maar duurzaamheid in de christelijke zin van het woord is letterlijk wat het al zegt, namelijk vrede die blijft duren, vrede die zelfs eeuwig is. En in zijn encycliek beschrijft paus Pius XI hoe Jezus Christus moet regeren allereerst in ons persoonlijke leven, vervolgens in de familie en vervolgens ook in de maatschappij. En hij beschrijft prachtig hoe je in je persoonlijke leven Christus op drie manieren moet laten regeren. Allereerst is het zo dat Christus moet heersen over ons verstand. We zijn als mensen zijn we intelligente wezens, daarin verschillen we van dieren. En met onze intelligentie die door God aan ons gegeven is, kunnen we ook de waarheid van God doorvorschen. En die waarheid is ons natuurlijk in volledigheid geschonken in de Zoon Jezus Christus, want hij is de vleesgeworden waarheid. Dus op het moment dat we met ons verstand gaan zoeken naar God, dan komen we uiteindelijk bij Jezus Christus uit, die zelf zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En op het moment dat we dat erkennen met ons verstand, dan hebben we als het ware ons verstand onderworpen aan het gezag van de koning Jezus Christus. Dus dan is die koning over ons verstand geworden. Als dat gebeurd is, dan laten we Christus vervolgens ook heersen over onze wil. En zoals u weet, onze vrije wil, vooral in deze tijd erg belangrijk om te weten, is het eigenlijk het meest kostbare geschenk dat we hebben van God. Want niemand kan dat van ons afnemen. God die kan het toestaan dat alles van ons af wordt genomen. Onze rijkdommen, al onze bezittingen, familieleden zelfs. Maar onze vrije wil kan die nooit van ons afnemen. En dat is zo'n kostbaar goed dat zelfs God er niet aan zal gaan tornen. Vervolgens laten we dus Christus heersen over onze vrije wil. En dat betekent dat wij onze wils wegschenken aan hem. Dat wij zeggen, mijn wil is de uwe Heer. En dan wordt hij ook koning over onze wil. En ten derde wordt hij dan vervolgens ook koning over ons hart. Want als ons verstand en onze wil instemming hebben gegeven aan die koning van alle eeuwen, dan zal ons hart volgen omdat Jezus Christus volmaakte liefde is. En ons hart begrijpt dat. Hè? Blaise Pascal zegt dat mooi. Het hart heeft een reden die de reden niet kent. Nou, met die instemming van het verstand, van de wil en van ons hart, met het koningschap van Jezus Christus, zullen we zien dat we allereerst zelf worden omgevormd. Maar toch zegt Paus Pius XI dat het koningschap van Christus daar niet blijft steken, het gaat nog door. Want Jezus Christus is namelijk niet alleen maar koning in een soort overdrachtelijke zin, hè? Dat je zou kunnen zeggen dat die koning is van onze harten, van ons verstand, van ons persoonlijke leven. Nee, hij is ook koning in de eigenlijke zin, hè? Zoals wij ook op een aardse manier het koningschap verstaan. Hij is namelijk ook koning van alle landen. En ik wil daar volgende week, omdat we dan natuurlijk in het octaaf zitten van Christus Koning, hè, de laatste week van het kerkelijk jaar, op weg naar de eerste zondag van de Advent, wil ik over dat koningschap van Jezus Christus nog langer stilstaan. We zullen natuurlijk volgende week ook dagelijks de hymne bidden Dies Irae, hè, wat al verwijst naar de laatste dag, de dag des oordeels. En we zullen ook zien hoe wij de rust, het vertrouwen en de vrede kunnen vinden in het koningschap van Jezus Christus om met een opgeruimd gemoed die dag tegemoet te gaan. Ik wens u alvast een hele goede laatste voorbereiding op dit prachtige hoogfeest toe. En ik zal afsluiten met de woorden Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Namelijk Christus overwint, Christus regeert en Christus heerst. Amen.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.